Zo, goedenavond. Goedenavond. Ja, goed jullie nogmaals te zien. Het is een aantal maanden geleden dat ik was hier, denk ik. Half een jaar of zo, denk ik. Of zoiets. Het thema van vervolging. Een paar weken geleden, ik had het met mijn vrouw, wij eten samen. En zij vraagt tegen mij, wat is het thema in Brunsonde in 2 weken? En ik zeg, ja, vervolging. En ik denk, ja, waarom denk jij dat we hebben jou gekozen om over deze thema te praten? Ja, en ik denk, ja, misschien omdat ik ben getrouwd. ja. Nou, zal ik bij je eerst bidden en dan ik wil de stukjes in... Alleen 5 Bijbelteksten, het is een korte brief, maar het heeft ook een nuttige boodschap voor ons vanavond ook. Heere God en Vader, dank u wel dat wij kunnen samenkomen, om een uurtje samen uw woorden samen te denken. En uw geest heeft iets gezegd naar de gemeenten van toen, en het heeft ook te maken met ons vandaag. En wij bidden, Heer, dat u wil ons helpen uw stem te horen. Wij willen graag iets van u vanavond krijgen. In de naam van Jezus. Amen. Oké, Openbaring. Hoofdstuk 2. Vers 8. Oké, Openbaring 2:8. En schreef aan de engel van de gemeente in Smyrna. Dit zegt de eerste en de laatste. Die dood geweest is en weer levend geworden. Ik weet uw verdrukking en uw armoede, maar u bent rijk. En de laster van hen die zeggen dat zij Joden zijn en het niet zijn, maar in synagoog van de Satan. Vrees niet van wat u zult lijden. Zie, de duivel zal sommige van u in de gevangenis werpen, opdat u op de proef gesteld wordt. En u zult de verdrukking hebben van 10 dagen. Wees trouw tot de dood, en ik zal u de kroon van het leven geven. Wie een oor heeft, laat hij horen wat de geest tot de gemeenten zegt. Wie overwint, zal geen zins van de tweede dood schade lijden. Hebben wij oren vanavond? Ja, tenminste 1 of 2 of zo, ja, dan het is ook een boodschap voor ons. Nou, ik wil een aantal, ik vind de eerste 3 hoofdstukken van Openbaring erg interessant. In de loop van de jaren, ik heb een beetje gewerkt op deze 3 hoofdstukken. Daarna, hoofdstuk 4 en daarna, het wordt moeilijker. Dus een beetje meer ingewikkeld. Dus ik ben blij dat wij zijn bezig met de eerste 3 hoofdstukken vanavond. Als je kijkt in hoofdstuk 1, vers 19, Heer Jezus zegt tegen Johannes, schrijf dan wat u hebt gezien, en wat is, en wat erna zal gebeuren. Sommige studenten zien in vers 19 de samenvatting van de hele boek van Openbaring. Wat u heeft gezien, waar is het, 19? Ja, wat we hebben gezien in het verleden, wat is de situatie van nu en wat erna zal gebeuren. Dus hoofdstuk 1 en dan hoofdstuk 2 en 3 en dan wat zou na gebeuren, de toekomst is hoofdstuk 4 en daarna. Nou, Paulus, hij heeft ook een aantal brieven aan kerken geschreven. Welke brieven heeft Paulus geschreven aan kerken? Romeinse brief naar Rome, 2, Korinthe, Een beetje interactie is goed voor de gezondheid en dat kan. Derde, Galaten, kerken in Galatie. Efeze, 4. Colossae, 5. Filippi, 6. Thessalonica, 7. Ja, interessant. Paulus heeft geschreven aan 7, dat we hebben in de Bijbel, 5 verschillende, 7 verschillende brieven aan kerken. En Johannes heeft hetzelfde gedaan. Ook 7 brieven aan 7 kerken. Er is één lucky kerk, dat heeft 2 brieven ontvangen. Welke? Efeze. Ja, Efeze. Ja, heeft, de kerk in Efeze heeft de brief van Paulus gekregen en ook een van Johannes. Nou, Efeze is niet het thema voor vandaag, maar een maand geleden of zo. Maar dit maakt een interessante studie, de kerk van Efeze. Misschien sommigen van jullie zoeken interessante thema's om een beetje jezelf om te studeren. En dat maakt een interessante studie, omdat veel aandacht is aan de kerk van Korinthe gegeven. Omdat de brieven zijn een beetje langer, 1 en 2 Korinthe. En ook moeilijke thema van de vrouwen, de gemeente, scheidenen. En een aantal ook, de avondmalen en zo. Maar de kerk in Efeze, het is één kerk dat we hebben informatie over een lange, misschien, periode van tijd. Ja, in het jaar 50, 55, dat is het begin van de kerk in Efeze. En we kunnen dat lezen in Handelingen 19 en 20. Ja, en dan in hoofdstuk 20 bijvoorbeeld, Paulus roept de oudsten van de gemeente in Efeze. Dus, de gemeente in Efeze had oudsten, had leiderschap. Een paar opdrachten heeft gegeven. Ongeveer 7 jaar later kregen wij de brief van Paulus naar Efeze. Met informatie, hoe gaat het? Ongeveer 30, 33 jaar later kregen wij de brief van Johannes aan Efeze. Dus dat geeft ons een interessante studie te zien hoe de kerk, de gemeente in Efeze verandert over 40 jaar of zo. En tussen het begin, de brief van Paulus en de brief van Johannes, we hebben ook 2 andere punten van interessante punten. Eén is de eerste brief naar Timotheus. Dat is een jaar voor de brief van Efeze. En dan Paulus stuurt Titus naar Efeze met een opdracht. En daar komt Efeze. Waar kunnen wij leren over Efeze? En 2 of 3 jaar na de brief van Efeze, we kregen de tweede brief van Paulus aan Timotheus. En kijk eens, wij kunnen misschien 1 tekst daar lezen. Geeft een beetje achtergrond. Dat komt in 2 Timotheus. Ik denk het is 4:12. Tychicus, nu heb ik naar Efeze gezonden. Het is 1:15, hoofdstuk 1, vers 15. Paulus schreef dat allen die in Azië zijn zich van mij hebben afgewend. Ja, hoofdstuk 1, vers 15. Nou, de 7 kerken in Handelingen 2 en 3, Openbaring 2 en 3, zijn de 7 kerken van Azië. En hier schreef Paulus, in de laatste brief dat Paulus heeft geschreven, voordat hij was dood. Ja, in de laatste brief, hij schreef, de kerken, of allen in Azië, heeft mij afgelaten, abandoned. Dat zegt iets over wat gebeurt. Natuurlijk niet elke christen in dat gebeurt is tegen Paulus of zo. Maar misschien een aantal leiders hadden niet minder interesse in wat gebeurt met Paulus. En Efesus en ook Smyrna waren gemeentes in deze buurt. Dus ik zal niet meer zeggen over Efesus. Maar alleen te zeggen dat het is een interessante studie te maken. Omdat elke gemeente is in beweging. Een gemeente bleef niet statisch, bleef niet vast, statisch. Wij hebben 4 kinderen, met mijn vrouw en ik. En de oudste is 20 en de jongste 12. En ja, van één dag naar een andere dag, naar een andere week, alles is bijna hetzelfde. Maar vergelijkbaar nu met 2-3 jaar geleden, een zoon van 13 en een zoon van 16 zijn 2 verschillende soorten dieren. Het is een andere persoon. Een meisje is ook. In 3-4 jaar. Zij verandert. En dat is gewoon, het is normaal. Maar ook gemeentes. Ik had gedacht dat een gemeente bleef een gemeente. Het is, maar nee. Omdat wij veranderen. Onze omgeving verandert. Dus onze gemeente ook. En misschien is het goed te denken. In welke richting verandert jouw gemeente? Het is niet dat wij moeten alles vaststellen zodat niets kan veranderen. Nee, het verandert. Dat moet gebeuren. Maar de uitdaging is het veranderingen in een goede richting? Is het een gezond ontwikkeling? Nou, ik heb geen PowerPoint beelden, dus jullie moeten je imagination gebruiken. Verbeelding, is dat het? Imagination, verbeelding. Als je denkt over Turkije, het komt vaak in de nieuws in Nederland, met of zonder paspoort, maar het komt vaak in de nieuws. Turkije is een grote rechthoek. Niet een square, maar een rechthoek. Ja, kan je dat voorbeelden in je hersenen, in je imagination? Oké. In dat rechthoek, op de boven linkerkant, is Istanbul. Ja, en daar een plaatsen. Nou, je komt naar de beneden, op de linkerkant. 2/3 of zo, op de linkerkant. En dat is Ephesus, dicht bij de kust. Nou, van Ephesus, als je neemt een kleine boot, en je betaalt een paar, je weet niet wat, en dan je gaat op een reis voor 50 kilometer of zo, je komt naar een kleine eiland, 50 kilometer van Ephesus buiten, en dat is de eiland van Patmos. En daar is Johannes, hij is gevangen in deze kleine eiland, omdat hij een christen is, dus het was niet, hij had ook zijn eigen problemen. Hij schreef met ervaring over vervolging. En dat was Johannes. Nou, als je kijkt naar Ephesus, we gaan terug, 50 kilometer terug met de boot naar Ephesus. Als je gaat boven, misschien 30 kilometer met de bus, naar de kust, je komt op de kust, aan de linkerkant van de vierhoek. Je komt naar Smyrna. En dat is de plaats voor ons thema vanavond. De andere 7 kerken, de andere 5 kerken van Handelingen 2 en 3, zijn een kleine cirkel. Je begint met Ephesus, dan Smyrna en je gaat clockwise, in de richting van de klok. Ja, je krijgt je 7 kerken. Nou, sommige Bijbelstudenten vinden dat de 7 kerken in Openbaring zijn een goede uitlegging van de geschiedenis van de kerk in de laatste 2000 jaar. En in elke kerk, zij vinden parallels tussen een periode in de history van de kerk. Ik ben niet zo zeker over dat vergelijking. Wat ik vind erg nuttig is dat in deze 7 korte brieven van handelingen van openbaring 2 en 3. Wij kregen 7 x-rays. Wat is het woord voor x-ray? Rundgefoto of zo? Ja. Als jij ooit, we gaan binnen een gemeente, je kijkt alleen wat is buiten. Oh, zij zingen met enthousiasme, zonder, met gitaar, zonder gitaar, met een zwarte liedbungel, of witte, of blauwe, groen of zo. Je hebt een beeld van de buitenkant. Maar wat wij kregen in openbaring 2 en 3 is niet een beeld van de buitenkant, maar een x-ray. God heeft een toets naar elke gemeente, elke van deze 7 gemeentes in Asia Minor. En dat is erg nuttig. Omdat het geeft ons een beetje van een smaak, dat als God kijkt naar ons in gemeente, wat zoekt hij? Als, ik ben nu in een gemeente in Eindhoven, een vergadering in Eindhoven. En als ik was bezig met deze tekst, ik denk, als Eindhoven was een van deze 7 kerken. Wat voor brief kregen wij van de Heer Jezus door Johannes naar de bron in Eindhoven? Wat voor brief zou Heer Jezus schrijven naar de gemeente in Brunsum? Naar de vergadering hier in Brunsum? Of als ik kom van een andere gemeente, wat soort of brief? Ja, het is een x-ray. En dat is nuttig voor ons dat goed te begrijpen. Dat God keek verder dan wat is mooi aan de buitenkant. Omdat soms, het blijkt zo mooi aan de buitenkant. Sommige van de verhalen van de kerken zijn, ja, mooie kerken, maar zoals de Efeziërs, de liefde is weg. Nou, voordat ik begin meteen met Smyrna, ik wil iets zeggen over de beeld van de beeld die Johannes gebruikt hier in Openbaring 1, 2 en 3. Nou, er zijn verschillende beelden dat God gebruikt in het Nieuwe Testament om te uitleggen wat is de kerk in de ogen van God. Eén beeld bijvoorbeeld is dat de beeld van een lichaam. Een andere beeld is dat wij zijn een leger. Een andere beeld is dat wij zijn een huis, de huis van God. Een andere beeld is dat wij zijn een gezin. Hoeveel beelden zijn er in het Nieuwe Testament over de kerk?
Vast 7 zijn.
Vast 7, ja. Oké, een beetje een behoudende broeder. Zijn er... meer beelden, denk jij? 20? 10? 50? Nee, ik was bezig met deze thema en ik heb een boek ontdekt, misschien 8 jaar geleden of zo. En het had meer dan 90 beelden van de kerk. Ik heb het boek gekocht. Ja, het is een boek van het is een beetje intellectueel soort boek van een katholische seminary. En ik denk, ja, maar het is dezelfde Bijbel, ik moet dat zoeken. Er zijn veel, jullie zijn sterren, een brief, zodat mensen kunnen lezen. Er zijn een aantal beelden van de kerk. En ik, ja, natuurlijk, het is daar, maar ik heb het niet gezien als een beeld. En... De thesis van de schrijver van het boek was dat veel gemeentes zoeken 1 of 2 beelden en zij focust veel te veel op deze 1 of 2, maar een goede smaak en een goede begrip van de kerk, je moet al de beelden kijken. Ja? De Salvation Army, de legerhelft. Wat is de favoriet beeld van hen? Een leger. Ja, en natuurlijk hebben de andere beelden, maar de leger is de, ja, voor de broederbeweging, de vergaderingen. Welke is onze favoriet beeld? Ja, lichaam, ja, het is, ja, lichaam. Als je bent niet meteen met mij, je deny the unity of the lichaam en zo, ja. Maar er zijn verschillende beelden. Nou, in elke beeld, het geeft ons bijna altijd informatie over 2 dingen. 1 is de begreep hoe God de hele gemeente, de christelijke gemeente, ziet. Bijvoorbeeld de lichaam. De lichaam is niet een kerk. De lichaam van Jezus zijn al de gelovigen. Als jij bent een christen, als jij een christen bent, jij bent een deel van het lichaam. Maar het geeft ook ons nuttige informatie over de relatie tussen de delen van de beeld. Dus de relatie tussen één christen en een ander in de lichaam is ja, zoals de relatie tussen je hand en je arm en zo. Er is een contact in twee. Bijvoorbeeld de beeld van een gezin. Wie is de vader van de gezin? Godvader. Er is alleen één gezin, één vader. Wij zijn broeders en zusters. En dat is de relatie tussen broeders en zusters. Maar hier in Openbaring 2 en 3, wij kregen een bijzondere beeld, dat is anders van al de andere 90 beelden. Daarom ik wil een beetje aandacht geven. Want het is jammer om te, ja, niet dat te noemen, ik weet misschien andere. Ja. Hier, wij zien de kerk als, wat is het woord? Als niet een licht, maar als kandelaar. 7 kandelaars. Nou, als je denkt 7 kandelaar, het is makkelijk snel te denken, oh, in de tabernakel, er was ook 7 lichtjes. Ja, maar de 7 lichtjes in de tabernakel waren anders dan de 7 lichtjes in Openbaring 2 en 3. Waarom? Het is makkelijk te zien. De 7 lichtjes in de tabernakel waren gekoppeld samen, hey, met de 1 stok. They were structurally united in 1 blok. Maar hier in Openbaring 2 en 3, we hebben 7 lichten. En de licht, elke licht is niet een christen, maar elke licht is een gemeente. Dat komt duidelijk, zullen we dat hoofdstuk 1 vers 20. De laatste vers van vers, de laatste regel van vers 20. De 7 kandelaars zijn de 7 gemeenten. Nou, waarom is dit zo belangrijk? Omdat als u probeert te zoeken hoe is de relatie tussen één gemeente en een andere gemeente, dit beeld geeft ons een beetje van informatie. De andere 90 plus beelden geeft ons geen informatie over de relatie tussen één vergadering of één gemeente en een andere gemeente. Wel over de relatie tussen één christen en een andere christen, maar niet tussen gemeentes. En daarom, in de loop van deze seizoen, het is goed te zien hoe God keek naar elke gemeente. Je vindt bijvoorbeeld nooit, als er is een probleem in een gemeente, de geest van God, de Heer Jezus, zegt niet naar één gemeente, zij hebben een probleem, jullie moeten iets regelen in de andere gemeente. Jullie zijn verantwoordelijk voor de andere gemeente, je moet iets doen. Dat komt niet uit in deze. Elke gemeente is verantwoordelijk aan de Heer voor wat gebeurt in zijn midst. Wat gebeurt daar? De Heer Jezus zegt, jij hebt dit goed gedaan, Jochie is goed gedaan, goed. Maar dat is niet goed. Je moet dat goed regelen. En als je gaat dat niet goed regelen, misschien iets zou slecht gebeuren. Wat is de verband tussen deze 7 gemeentes en Openbaring? Er is geen structureel verband zoals in het Oude Testament. De verband is dat Jezus, dat hij wandelt tussen de kandelaars. Iemand heeft een keer de bel van de wiel van een fiets. Dat is een goede voorbeeld voor Nederlanders. Ja, met een wiel zonder de buitenkant, alleen de hub en de spookjes. Spaken. Oké. Een hub plus de spaken. Elke kerk is een spaken. En elke spaken is vastgezet aan de hub, hier Jezus. als je bleef vast aan de Heer Jezus als een gemeente, je bleef dicht bij elkaar aan de gemeentes. Ja? Maar onze neiging, is te proberen altijd een band te zetten in de wereld. We zijn niet blij alleen met de hub, wij willen ook een band samen, om beter een groep van kerken samen te houden. Maar de model van Handelingen 1, 2 en 3 is een hub met spaken. En hier Jezus is dat spaken. Sorry? Een as. Een hub, as. Dankjewel. Nou, ik denk, het is ook belangrijk te observeren hier in deze, dat in elke keer het zegt, wie een oor heeft, laat hij horen wat de geest tot de gemeente zegt. Gemeenten, meervoud. Dus de boodschap was voor elke gemeente, maar er was een nuttige informatie ook voor andere gemeentes. Wij leven nu in de moderne christengedachte. Is veel, ik wil een boodschap voor God, ik wil iets bijzonders voor mij. Ik wil mijn persoonlijke geestelijke mobieltje hebben. Ik wil mijn persoonlijke, af en toe, God heeft een persoonlijke boodschap voor ons. Maar God heeft ook boodschappen voor een gemeente. En wij zijn deel van een gemeente. Dus wij moeten ook luisteren naar de boodschap voor de hele gemeente. Nou, de kerk in Smyrna, wij focussen nou een beetje over de vers 2 en tot 11 van hoofdstuk 2. De woord Smyrna heb ik gevonden alleen 2 keer in de Bijbel. Dus er is niet te veel, met Ephesus, er is veel nuttige informatie. Met Smyrna 2 keer. Hier in hoofdstuk 2 vers 8, schreef aan de engel van de gemeente in Smyrna. En ook in hoofdstuk 1 vers 11. Wat u ziet, schreef dit aan in een boek en zend het aan de 7 gemeenten, naar Efeze, naar Smyrna, dat is het. Wij kennen niet meer van de gemeente daar in Smyrna. De naam Smyrna betekent bitter, of mirre, mirre. Mirre, het is bitter iets dat komt van bomen. Dus misschien er waren veel mirre soorten bomen in de buurt. Misschien dat is de reden waarom de naam Smyrna. Maar Wikipedia heeft ook een nuttige informatie en zijn voorstel is dat er was een koning, Samornia. En misschien dat was de reden waarom de stad heeft dat naam. Maar het is een oude stad. Meer dan 1000 jaar voor Jezus bestaat de stad. Dus het is een oude stad, veel Romeinse invloed op de stad. En wat is nuttig voor ons te begrijpen voor vanavond, was dat er waren Joden aanwezig. Er was een synagoge of zo in de stad. En ook er was een christelijke gemeente in de stad. En dat is natuurlijk nuttig voor ons dat te weten. Nou, in vers 8, het zegt, schrijf aan de engel van de gemeente in Smyrna. Nou, wie is dat engel? Is dat een echte engel? Niet een Engelsman, maar een engel. Sommige mensen, ik denk het is de dominee van de kerk. Ja, de pastor of de dominee of de voorganger of pastoor of zo. Maar de Nieuwe Testament, ze hadden een leiderschap door een groep van oudsten of zo. Niet door één man of zo. Dus het idee dat de brief is geschreven naar de dominee is een beetje zwak. Misschien is het makkelijker te begrijpen, de woord engel, te denken, is de personificatie van de hele gemeente. En daarom de boodschap is nuttig voor iedereen daar in de gemeente. Ik kom terug een beetje naar vers 8 later, maar nu vers 9. Ik weet uw verdrukking en uw armoede, maar u bent rijk. En de laster van hen die zeggen dat zij Joden zijn en het niet zijn, maar een synagoog van de Satan. Heer Jezus begint met een diagnose. Ik weet. Als je doet iets slecht, je wordt bang als je zegt, ik weet. Als je doet iets goed en iemand zegt, ik weet, dan het geeft rust. Oh, gelukkig, iemand weet. Ja, dus de ik weet is een bemoediging of een zorg. Het depends wat je doet. En hier, Heer Jezus zegt dat hij weet vier dingen over de gemeente in Smyrna. Welke vier? De eerste hier in vers 9. Uw verdrukking, oppression. Nou, in deze tijd, er was moeilijkheden tussen christen en joden. De joden waren niet blij met de christen. Maar ook de heidenen waren niet zo positief over de christen. Dus er was verdrukking van de christenen daar in deze stad van Smyrna. Het was niet populair om christen daar te zijn. Als je waren echt heidenen, dat was geen probleem. Als je was een Jood, de Jood-religie was acceptabel voor de Romeinse Rijk. Maar de christen-religie had geen erkenning. Herkenning? Ja, erkenning. Ja, het was niet religie in de boek. Dus je waren rare mensen, misschien terroristen of misschien onstabiele mensen. Dus de Joden mensen in zijn synagoog kan lekker doorgaan en kan artikels in de krant schrijven en zo. Dat was mogelijk voor hun, maar de christenen niet. Misschien het was ook moeilijk om een goede baan te krijgen. Het was een moeilijke situatie. Gisteren ik was in Antwerpen en we waren in gesprek met een paar en we hebben iets. Oh, Jaap Vergouwen heeft iets gezegd over de scholen in Antwerpen en België. Er zijn een aantal christelijke scholen, dat kregen geld van de overheid om de leraars te betalen en zo. Maar nu er is een moeilijke situatie, omdat de christelijke scholen wil geen evolutie in de school leren. Ook over sex education, ze zijn niet blij met het standaardprogramma, dus zij willen iets anders doen. En zij kregen drukte van de overheid, in de kranten ook van buiten. Het is niet sterk, maar het komt. Dat is de verdrukking dat wij als christen community kunnen krijgen in een omgeving dat is goddeloos of niet pro-christen. Misschien in Europa voor een lange tijd, we hebben niet veel van dat verdrukking, dat je begint te vergeten een beetje. Maar in de laatste jaren denk ik, het groeit hier in Europa. Verdrukking. Als wij tijd hebben, ik heb een video van 10 minuten van Open Doors over verdrukking in een ander land. Ik hoop we hebben tijd om een korte film te zien. Het is alleen om niet te vergeten dat de verdrukking in sommige landen is erg sterk. Maar ik denk dat het groeit hier ook in Europa. Maar, een vraag is, zijn wij voorbereid om dat verdrukking te bestaan, te weerstaan? Of denk je, wij zoeken een makkelijke weg. Als we gaan door verdrukking, niet een beetje meer praten over verdrukking later, maar als we gaan door moeilijke tijden, het is zo bemoediging, deze woord van Jezus, ik weet. Het is niet de christelijke scholen in België, ze moeten alleen een politieke oplossing. De Heer weet wat gebeurt in België. En de christenen die verantwoordelijk zijn voor de scholen en zo, rustig aan, voorzichtig, hij weet. Hij moet alles doen dat hij, in een manier dat hij blij is. In de volgende dingen dat hij ziet hier, in vers 9, de verdrukking en dan de armoede. Poverty, armoede. Nou, Natuurlijk, als het was moeilijk voor deze christenen een goede baan te krijgen, omdat zij waren niet echt Joden of niet Romeins en zo, die moeten altijd tweede klas of zo, dan ja, zij hadden ook een beperking in zijn werk. Het was met christelijke geloof, maakt het moeilijk om de sociale en economische ladder te klimmen. Broeders en zusters, zijn wij voorbereid om iets te betalen om onze christelijke weg te wandelen? In sommige situaties om de Heer te dienen en een goede te wandelen, het betekent nee te zeggen voor een goede baan. Of speciale promotie, denk ik, nee. Ik kan dat niet echt doen. Ik heb mijn tijd. Ik wil mijn tijd ook in andere dingen investeren. Voor sommige mensen het heeft te maken met sporten. Ja? Als je wil echt Jezus volgen. Dan er is een beperking in je sportlife. Soms we hebben de gedachte dat wij kunnen alles doen. Wat non-christelijke mensen doen. Al de goede dingen natuurlijk. En ook Jezus dienen. Je denkt, ja, dat is een beetje optimistisch, denk ik. Omdat de non-christen hebben andere soorten prioriteiten. En wij hebben alleen 25 uur per dag, niet meer. En wij moeten een keuze maken. Ja? Sorry, 24. Ja, dus we moeten een soort keuze maken. En soms, ja, we moeten echt iets betalen. Maar als je moet iets betalen, misschien andere mensen merken dat niet. Maar voor jou het is een grote offer. In de woord van Heer Jezus, ik weet, is een bemoediging. Omdat het is goed de offer te doen, niet voor je papa of je mama of de broers en zusters in de gemeente. Zo. Je doet de offer voor de Heer, de beperking. En de Heer kan dat zien, de armoede. De derde ding dat ik zie hier in vers 9. Ik zie je verdrukking. Ik weet je armoede. Hij weet ook dat zij waren echt rijk. Misschien de christen in Smyrna hebben misschien dat vergeten. Of sommigen dat vergeten. En hier is herinnering. Hey, maar ja, je bent armoede. Maar ook een andere waarheid is dat jullie zijn rijk. Nou, wat is onze rijkdom als christen? Het heeft niet te maken met bankrekening, maar met een andere focus. Hè? Een deelnemers van een gezin, een grote gezin, de gezin van de Heer, van Heere God. Dat is erg, ja, we kunnen, ja, normaal, het is niet normaal, het is een wonder dat wij zijn een deel van een grote gezin. En af en toe, je ontmoet mensen hier en daar, na een kleine gesprek of zo, je ontdekt dat hij, of zij is een christelijke hart van de Heer Jezus, en je voelt een verband tussen iemand anders. Ik was in Colombia eens, een paar jaar geleden, en ik ging met een bus over de Andes, en het jaar was 4, 5 uur in de bus. En ja, ik zit daar met een boek om te lezen. En dan, de man zat naast mij. En dan hij keek naar mijn boek, een christelijke boek. En hij begint, hij was een Presbyteriane broer. En ik heb mijn boek dicht gedaan. En we hebben gepraat over alles. Lekker voor 3 of 4 uur. De laatste, ja. En we ontmoedigd. Ja, bij de contact voor 3 uur. Bemoedigd. Ik heb hem nooit meer gezien. Maar ik ben heel moe, maar een beetje later misschien. Maar, ja, maar het is een wonder om onze broers en zusters te ontmoeten. En een deel, het is een rijkdom, een deel van deze grote gezin. De feit, broers en zusters, dat wij hebben een levende hoop. Dat wij leven hier op aarde niet om te proberen een beter auto of een huis te krijgen. Of een beter broek of zo. Maar wij proberen echt, wij leven met onze ogen op de toekomst. Dat wat jij en ik doen in de huidige tijd, heeft een invloed over de eeuwigheid. Dat is wonderbaar. Zonder dat, het is zo makkelijk om depressie te krijgen. Zoveel werk om een stomme broek te kopen. En dan een ander huis. En dan je wordt ouder. En dan een pijn. En dan nog een pijn. En dan al de verschillende dingen dat komen in de loop van de leven. In je leven. Maar wij hebben een levende hoop. En dat is rijkdom. Een van onze rijkdom. Leven met een mening. Ook in moeilijke tijden. Als je problemen en pijn heeft, je leed. Ja, een leven zonder de God, zonder God, al je leiding is bad luck. Een leven als een christen, en we weten dat hij weet, dat alle pijn dat wij ontvangen, dat wij beleven, het heeft een nut. Het heeft een reden. Dat God is bezig door pijn iets in onze leven te bereiken. Ja, non-christelijke mensen hebben dat niet. Het is een deel van dat rijkdom dat wij hebben als christen. Reding heeft de bedoeling. Ja, sommigen van jullie weten dat wij waren in Utrecht. 2 maanden met mijn zoon, met een operatie en zo. En ik was mijn vrouw en ik in de McDonald's house voor 2 maanden. En zijn zoon was in intensive care 5, bijna 6 weken. En ja, je wordt zat van de omgeving van het ziekenhuis. En je vraagt je, waarom duurt dit zo lang? En waarom? En je krijgt niet al de antwoorden. Maar dat feit dat dit pijn heeft de reden. Dat God is bezig. God gebruikt, er is geen toevalligheid in pijn. God gebruikt de pijn dat hij nodig heeft in ons leven. Om iets te bereiken. En dat is erg nuttig. Ik ga door om de vierde heer. De vierde ding dat de Heer Jezus zegt. Hij weet de verdrukking, de armoede, de rijk. En dan hij praat over de last. De laster van hen die zeggen dat zij Joden zijn. In mijn woordenboek van Nederlands als een tweede taal, het zegt, laster is vervelende dingen die over iemand gezegd worden en die niet waar zijn. Duidelijk. Nou, misschien af en toe. Jij en ik, we hebben lastige dingen gezegd over andere mensen, dat misschien niet waar waren. Maar op deze moment, wij hadden gedacht dat het was waar. Maar mijn vraag is een beetje andersom. Heeft iemand iets tegenover jou? Heeft iemand last over jou gezegd? Gespreid of zo? Heb jij dat ervaring? Dat in je gezin, of op school, of op werk, of in de buurt, of in je gemeente, dat mensen beginnen last over jou te spreiden, of te zeggen. Hoe voel je met dat ervaring?
Slecht.
Het zijn alleen woorden, hè, maar je voelt echt slecht erover. Ja? De Heer Jezus zegt, ik weet. Wonderbaar, dat kleine, ik weet. Ik herinner een aantal jaar geleden, mijn vader was op bezoek, hij is een zendeling ook, en hij werd, ga op bezoek naar Peru. En er waren moeilijkheden in de vergadering, een aantal vergaderingen in Peru, dus mijn vader ging daar en om te proberen een beetje meer neutraal. Hij zegt, ja, ik wil een hotelkamer verhuren. Om niet in huis te blijven. Om een beetje meer neutraal. Om te proberen met broeders te praten. Een beetje neutrale omgeving. En hij heeft veel problemen gehoord. Voor 2 weken of zo. En dan hij komt terug naar Colombia. En dan hij kreeg een briefje met veel last. Over last. laster over de bezoek van 2 weken. En ja, je hebt 2 weken op reis gehad. 2 weken te proberen je best te doen. En om te luisteren over problemen is geen... Als je jong bent, je denkt, ah, wat lekker. Te luisteren over problemen, ja. En misschien het is interessant de eerste jaar of twee. Maar daarna, je hebt geen zin in meer problemen te horen. Ja, het is... no excitement. Het is... Maar ja, 2 weken over problemen. En dan, je komt thuis, je probeert je best te doen. En dan kritieken. Ja, het heeft te maken met kracht en geld en dit en dat en dat. En je denkt... Zo mijn vader heeft een beetje van een lange brief geschreven om duidelijk te maken dit en dat en wat ik heb gedaan en waarom ik was in een hotel en niet in het huis van een broer en al dat uit te leggen. En het is altijd goed niet snel te schrijven en niet snel de brieven te sturen. Het is beter een moeilijke brief te schrijven en dan te wachten een paar dagen voordat je de brief stuurt. Ik heb dat geleerd. En dan in deze tijd, hij kreeg van de Heer dat nee. Hij moet de brief sturen, maar naar Prilwak, niet naar Peru. God weet, en dat was genoeg. Ja, soms meer brieven en ja, soms een gesprek is nuttig, maar vaak het is beter met deze last te vergeven van je hart. En de reden dat de Heer weet is natuurlijk erg belangrijk. Nou, wat gebeurt in vers 10? Ik probeer te stoppen in 16 minuten. Wat gebeurt in vers 10? Is dat Jezus zegt, vrees niet. Hij zegt niet, vrees niet omdat jij wil niet meer lijden. Hij zegt... Vrees niet, het gaat slechter. Het wordt slechter. U zult lijden. De duivel zal sommigen van u in de gevangenis werpen. Dus het was niet een vrees niet, het is bijna over. Het is vrees niet, het wordt slechter. Nou, sommigen denken dat als je Jezus volgt, dan je moet een vrolijke leven zonder problemen hebben. Geen fysiek problemen, geen geldproblemen, geen relatieproblemen, omdat je bent een deel van de Koninkrijk van God ofzo. Maar ik merk dat in de Bijbel veel christenen hebben, moeten veel lijden. Heer Jezus heeft veel geleden. Toen Ananias heeft met Paulus Saulus gesproken... Jezus zegt tegen Ananias, zeg tegen Saulus, Saul, want ik zal hem tonen hoeveel hij lijden moet terwille van mijn naam. Dus dat was een pakket van de een contract. Paulus schreef aan Timotheus, allen die godvruchtig willen leven in Christus Jezus, zullen vervolgd worden. 2 Timotheus 3, 12. Allen die godvruchtig willen leven in Christus Jezus, zullen vervolgd worden. Ik lees dat tekst en ik denk, ben ik vervolgd? Nou, in de video wil je zien, en ik heb een aantal video's, mensen in Arabische landen, in moslimlanden, ja, het is echt een fysiek vervolging, letterlijke vervolging. Maar hier in Nederland, in onze cultuur hier in Nederland, onze cultuur is een godeloos cultuur. Als je bijvoorbeeld wil iets duidelijk zeggen over de verschil tussen een man en een vrouw, het is moeilijk in Nederland dat te zeggen, zonder vervolging. Ik was bezig een paar maanden geleden een artikel te schrijven over homoseksualiteit. Ja, 12, 15 pagina's, ik ben bijna klaar, maar nog niet. Het is, en ik heb het gestuurd aan een dokter, christelijke dokter. Zei, kan jij dat goed alleen lezen, omdat ik ben geen dokter en ik wil graag aan de medische kant, ik wil de waarheid zeggen. En hij stuurde terug, een paar dagen later, zegt, ja, ik ben niet, ik ben geen expert in het thema, dus ik wil alsjeblieft niet met mij. En dan ik denk, ja, voor mij het is geen probleem om een tekst te schrijven over de Bijbelse positie over de homoseksualiteit, maar voor een Nederlander dokter wel. Omdat alles wat ik schreef ga op de website en je googelt het en ja, je zoekt de naam van de dokter en dan als hij wil een promotie of een ander ziekenhuis gaan of zo en zij hebben zijn naam, hartelijk dank dokter zo en zo voor je correcties hier of zo, dan dat heeft te maken met zijn carrière. Ja of nee? Nou, dit is geen kritiek over deze broer. Maar het is echt iets dat als je wil echt duidelijk een positie maken met Bijbelse thema's, er zijn consequenties, hier in Nederland ook. Als we proberen te zeggen dat Jezus is de enige weg. Dat past niet bij een tolerante cultuur. Je kunt zeggen dat Jezus is een mooie weg. Je kunt zeggen dat Jezus is jouw weg. Maar de enige weg, dan is dat nee, dat is niet tolerant. Als je gelooft in de Bijbel of de opstanding of de schepping. Zelfs er was een grote ding in Engeland een paar jaar geleden. Een zuster, een christelijke vrouw, zei werkt voor British Airways. En ze had een kleine ketting met een kruis. Dat was het. Man, het was in de nieuws voor twee of drie weken. In de einde van de drie weken, ja, je moet de kruis, geen meer kruis of geen meer baan met British Airways. En dat is, ja, het is... Het is een andere soort van vervolging, maar dan wij moeten, als wij zijn niet voorbereid, zeggen, ja, wij lekker rustig blijven zonder problemen, ik hou niet van conflicten, maar bijna niemand houdt van conflicten. Het is bereid te zijn om voor christen vervolgen te krijgen. Nou, de opdrachten van Jezus is duidelijk. Hij zegt twee dingen. Eén is, vrees niets. En de tweede is, wees trouw tot de dood. Wat is de rol van Satan in ons verleden? De woord Satan en duivel komen allebei hier. Satan is een transliteration van de Hebreeuwse woord. En Satan is het Griekse woord voor de tegenstander. Nou, ik vind het interessant hier te zien. Jij zegt Satan... Duivel zal sommigen van u in de gevangenis werpen. Wat is de rol? Toen Satan heeft door de wereld gewandeld en hij zie iemand met de naam van Job. En hij kwam in de aanwezigheid van God en God zegt, hey, heb jij mijn goede man Job gezien? En Satan zegt, ja, gaat goed met hem, omdat je zegt hem zoveel. Voordat Satan kan iets aan Job doen, hij moet eerst vragen aan de Heer. Hij moet eerst permission, toestemming krijgen om iets aan Job te doen. Ik vind dat fantastisch, te weten dat Satan kan niets tegen mij doen zonder de toepassing van de Heer. De toestemming, je moet toestemming vragen. Voordat Jezus gaat naar de kruis, Jezus zegt tegen Petrus dat Satan heeft hem gevraagd om iets tegen hem te doen. Simon, de Satan heeft verlangd uw leden te ziften als de twaarde. Maar ik heb voor u gebeden. Nog een keer, kijk eens. Satan kan niet direct doen. Hij moet vragen. En de tweede ding is hier, is dat Jezus, hij pleit voor Petrus. Hij pleit ook voor ons. Er is een mooie belofte in 1 Korintiërs 10, 13. Hij heeft geen bovenmenselijke verzoeking te doorstaan En God is getrouw, die niet zal gedogen dat gij boven vermogen verzocht wordt. Want hij zal met de verzoeking ook de uitkomst zorgen, zodat gij er tegen bestaan zicht. Nou, dat is een mooie belofte. Dat in de verschillende problemen en moeilijkheden, die zijn niet toevallig. Satan moet eerst aan de Heer toestemming vragen. Maar ook de Heer, hij weet wat wij kan doen. En wat wij kan met zijn hulp weerstaan. Mijn vrouw en ik zijn 23 jaar getrouwd. En in onze 23 jaar, we hebben verhuisd, ik denk 10 keer. In de, naar verschillende steden en de flat en dan een huis en dan, ja. De voordeel is dat elke keer dat je verhuist, veel dingen gaan naar de prullenbak. En dat is nuttig, omdat je verzamelt zoveel rommel. Maar het, het is een goede strategie om de rommel weg te laten. Maar in een verhuizing, soms heb je een professioneel groep dat alles doet. Maar vaak in Colombia, wij verhuren een grote auto. En dan wij vragen een aantal jonge mensen ons te helpen. En onze kinderen ook. En dan ja, alles in de grote auto. En dan op de andere kant alles van de auto in het nieuwe huis. En als je bent bezig in de auto, je pakt een doos en je kijkt de verschillende kinderen daarbuiten, of jonge mensen. En als het is erg zwaar, je zoekt iemand met goede spieren. Je denkt, heer broer, je geeft hem een grote pot bijvoorbeeld, met een bloem of zo. Ja, met je dochter van 5 jaar oud, dan je kreeg een kleine pop niet zo zwaar. En je geeft iets naar haar. Je kijkt aan de personen daarbuiten. En je kiest wat past bij dat soort of persoon. Ik heb hetzelfde model met de problemen en de temptations verleden zo in onze leven. De Heer keek ons aan. En hij keek naar Gerard en dacht, ja, een flauwpot. Ik keek naar broer Theo en zei, ja, misschien een koelkast. Doe maar. Ja. Ja. Hij keek jou aan en zei, ja, waar kan hij doen met mijn hulp natuurlijk? En de belofte in 1 Korintiërs 10, 13 is dat hij zal nooit ons geven. Dat is te veel. Ik heb dit ook, het was nuttig voor mij in deze 5 weken, 6 in de intensive care met mijn zoon. Na 3 of 4 weken, ja, ik voel, ik kan niet meer. Ja, je bent elke dag naast je zoon en hij heeft problemen met de arm te halen. En ja, van 9 in de morgen tot 9 of 10 avond, ja, ik kan 2, 3 uur zitten en dan, ja, ik moet buiten wandelen in de bos of zo. Ik kan niet meer, ik ga terug en dan, ja, nog een nacht en nog een dag. En je vraagt, heer, het is zwaar, waarom? Kan dit niet stoppen? En dan de gedachte dat God geeft alleen, he weighs. Nee, ja, met mijn kracht, ik wil niet te veel geven. En soms je denkt, ja, dit is te veel, ik kan niet meer. Je denkt, ja, maar rustig aan, de belofte blijft. En als jij misschien gaat door een moeilijke tijd vandaag, met relaties, met gezondheid, met geld of wat, en je denkt, ja, maar dit is, ja, met een moeilijke vrouw, een moeilijke man, dat kan ook gebeuren. Maar God wil echt dat situatie gebruiken. En hij geeft jou niet te veel. Het is niet, ah ja, Satan, nee, als Satan wil iets doen, hij moet eerst vragen. Als Satan is bezig, God heeft hem toestemming gegeven. En het is beperkt. En wij zien dat ook, als we gaan een beetje verder nu, om de volgende Bijbeltekst. We zien hier, ik heb 7 bemoediging gevonden, Heer, om ons te helpen in deze moeilijke tijden. De eerste bemoediging, ik heb het eerder gezegd, is de ik weet. Met je pijn thuis, met lichamelijke beperking, met een moeilijke zoon, dochter. De Heer Jezus zegt, ik weet. En het geeft een beetje rust naar ons ziel, dat te weten. Ik vind in deze tijd in Utrecht, in de ziekenhuis en zo, ik vind dat soms in de morgen, ik was bezig met de woord, en ja, ik ga met rust naar de ziekenhuis. Maar de rust was niet sterk genoeg voor de hele dag. Het bleef genoeg rust voor een paar uur, misschien tot lunch. En dan, je voelt, ja, je moet komen terug naar de Heer om een beetje meer te zoeken. De ik weet was een bemoediging. In de vers 8, het zegt, dit zegt de eerste en de laatste. Dat is niet een mooie toevallige naam in het begin van de brief. Het is een uitdrukking van het Oude Testament, waar God zegt, ja, ik ben de eerste en de laatste, buiten mij, er is geen God, in Jesaja 44, vers 6. President Bush was niet de eerste president van Amerika en ook niet de laatste. Obama is op deze moment de laatste, maar misschien niet, duurt niet zo lang, of ik weet niet, maar Heer Jezus was de eerste en de laatste. Altijd aanwezig. Altijd, hij heeft de ervaring nodig. Mijn situatie, jouw situatie, onze Heer Jezus is de eerste en de laatste. Je bent niet de enige met dat probleem. Heer Jezus heeft jaren ervaring met problemen in gemeentes, problemen in gezinnen, problemen met... Hij heeft dat. Hij is de eerste en hij is de laatste. De derde, in vers 8 ook. Die dood geweest is. Nou, Heer Jezus zegt tegen de mensen in Smyrna, blijf trouw tot de dood. Ja, het is makkelijk dat te zeggen, hè? Maar wie zegt dat? De Heer Jezus die trouw was tot de dood. Mooi, hè? Dat de Heer Jezus heeft zijn eigen ervaring in deze kant. Ik zie een aantal films van Open Doors en persecutions en zo in Irak en zo. En ik denk, ja, ik heb geen ervaring van dat soort dingen. Maar de Heer Jezus, ja, hij was dood. En dan volgt en is weer levend geworden. Hij heeft kracht over de dood. De Heer Jezus heeft kracht over de dood. En dat is ook een bemoediging voor ons. Dat is een andere bemoedigingpunt. In vers 10. En u zult verdrukking hebben van 10 dagen. Ja, sommige mensen denken, ja, 10 dagen bedoelt 10 jaren. Ja, misschien nog 10 dagen bedoelt 10 keer. Verdrukt 10 keer of zo. Maar ik denk het is meer dat de 10 dagen, ik zeg het, de verdrukking, de moeilijkheden is beperkt. Ja, al onze moeilijkheden zijn beperkt. Ja, al. Heer Jezus komt terug, onze leven is niet voor eeuwig hier beneden. Ja, en dat is ook een bemoediging te weten dat onze moeilijkheden is beperkt door de Heer. En dan in vers 10, u zullen nooit de tweede dood ervaren. Ja, het heeft over de toekomst. Misschien het is nodig om ons verdrukking te krijgen tot de dood, maar alleen tot de eerste dood. Nooit de tweede, we zullen dat nooit ervaren. En de laatste bemoediging hier is, en jullie, ik zal u de kroon van het leven geven. De uitdrukking kroon van leven, ik vind dit ook terug in Jacobus 1:12. En ja, het is een kroon voor die mensen die trouw blijven aan de Heer. Tijd is op, koffietijd. Ik wil alleen een vraagje stellen voordat wij stoppen voor koffie. Het zegt, de tekst zegt, wie een oor heeft, laat hij horen wat de geest tot de gemeente zegt. We zijn bezig met de woord, wat heeft de geest van God aan jou zegt vanavond? Dat is de bedoeling van deze brieven. Ga je door een moeilijke tijd, dan de geest van God wil iets aan jou zeggen. Als je probeert altijd de problemen te verwijderen of vervolging te verwijderen, dan de Heer heeft ook iets aan jou te zeggen vanavond. En mijn gebed is niet om, zullen wij een interessante stukje over de Bijbel samenlezen, maar wat God wil iets zeggen om ons te voorbereiden om beter met de Heer Jezus te wandelen. Lieve Heer Jezus, dank u wel voor uw woord. Dank u wel dat u bent de eerste en de laatste. Dat u weet wat het is om trouw tot de dood te wandelen. Heer Jezus, dank u wel dat u bent bij ons. Dat u kan alles zien. Dank u wel, Heer Jezus, voor uw woord. Amen. Zo, lekker koffiepauze. Niet als zijn vragen of is... Ja?
Mijn vraag. Mogen wij dankbaar zijn dat we niet vervolgd worden? Of moeten we ons daar zorgen over maken?
Goeie vraag, hè? Zullen wij dankbaar zijn om vervolg, dat wij niet vervolgd worden? Of zullen wij vragen voor vervolging? Is er een goede kant van vervolging? Nou, ik heb net op de TPT met een broeder van Open Doors gepraat. Hè? En hij heeft mij gezegd, wat ik heb ook gedacht, dat met deze video's, er zijn 12 of 15 video's, er zijn success stories. En er zijn ook christen dat, het gaat zo moeilijk dat ik kan niet meer. En zij, het gaat niet zo, het is een erg sterke zuster daar. niet iedereen heeft de lichamelijke sterkte of ook de geestelijke, binnenlijke sterkte om dat te verstaan, weerstaan. Ik denk dat de Heer weet wat is nuttig. Ik denk het een beetje raar om te vragen, Heer geeft ons meer problemen. Dat is niet de normale manier om te gaan. Jezus heeft gebeden, als het mogelijk is, kan ik niet deze beker drinken. Het is geen masochistisch of, als het is nodig op onze weg, ook niet te rennen in een andere richting. En, misschien dat soort video van, dat we hebben net gezien, misschien het is een bemoediging voor ons te bidden voor deze broers en zusters van ons. En ook als misschien in de loop van onze leven, wij moeten prijs betalen. Dan de prijs is klein, denk ik, vergelijkbaar met wat we hebben net gezien. Dus misschien ook een bemoediging voor ons om duidelijk een christelijke getuigenis en niet bang om duidelijk aan de woorden van God te houden. In een mooie manier natuurlijk, wij kunnen ook firm blijven in een rare manier, maar in een mooie manier, maar dicht bij Gods woord te blijven. Mijn voorstel is, er zijn meer vragen natuurlijk, maar misschien wij kunnen 5-8 minuten blijven in gebed. In gebed voor deze broers en zusters, dat hebben dat vervolging niet alleen in deze land, maar ook in vele andere landen. En ook voor onze situatie hier in Nederland. We hebben ook de kracht van de Heer nodig om een duidelijk getuigenis voor Jezus te zijn. Is dat ook een goed idee om te, een tijd te, ja, vrij open om te bidden en dan wezen stoppen net voor 9:30.